Welkom bij aflevering nummer 51. Ja, na de 50 is er ook nog gewoon een leven. Nummer 51. En deze aflevering, het thema van deze aflevering is: ik ben de allerbelangrijkste persoon in deze wereld. En we hebben het daar vaker over gehad, dat we daar nog misschien een keer een aflevering over zouden maken. En vandaag is de dag. Ik ben de belangrijkste persoon in deze wereld. En ik heb dat vaker geroepen dat we hier een aflevering over gingen maken. En dan gaf dat toch enige weerstand bij jou, Wil. Vertel.
Weerstand vind ik dan wel weer...
Geen enthousiasme in ieder geval.
Nee, precies. Dus misschien wel een beetje weerstand. Nee, en ik voel het as we speak. Op het moment dat jij uitspreekt, ik ben de allerbelangrijkste persoon in deze wereld, dan voel ik dat al. Dus die uitspraak, die doet iets met mij. Dat heeft vast te maken met allerlei conditioneringen en overtuigingen en weet ik veel wat.
Ja, en als jij hem voelt, zijn er waarschijnlijk ook mensen die luisteren.
Zeker.
Voelen,
dus er zit voor mij een soort negatieve connotatie aan, terwijl ik verstandelijk wel weet en begrijp wat je bedoelt. En we gaan het even zo meteen gewoon uitleggen, hè, van wat maakt dat je dit zegt? Wat is onze visie daarachter? En het wordt vast ook nog genuanceerd verhaal, bladibla. Dus jij zei ook, ja, jij wil die niet opnemen. Ik zie wel, ik wil hem wel opnemen. Want ik geloof dat het echt in onze visie past. Ik voel er van alles bij. Daar gaan anderen voelen dat ongetwijfeld ook. En in de podcast kunnen we gewoon alles weer bij elkaar brengen. Al die nuances, al die laagjes. En dan komt er ongetwijfeld een hele mooie aflevering uit. Daar ben ik van overtuigd.
De grap is overigens ook dat ik dan... we zouden zomaar in een positie kunnen komen waarin ik heel enthousiast erover ga zijn en jij zeg maar gaat zeggen wat er ook lastig is aan die uitspraak.
Ja.
Terwijl de grap is dat toen ik voor het eerst hoorde dat iemand hem zei, ik denk dat het in mijn opleiding familieopstellingen was dat Elma Hendricks het zei, dat ik ook dacht van, hè? Dat er bij mij in ieder geval ook allemaal radertjes aangingen en gedachten kwamen en conditioneringen en weet ik veel wat. En weet ik veel. Ik ben opgegroeid met je bent hier om te dienen, zeg maar. Het gaat vooral niet om jou.
Ja.
En dat is een heel
dus
ander
bedoelt,
verhaal.
Dus je bedoelt eigenlijk van, doordat jij bent, voor jou is het een belangrijke uitspraak geworden.
Ja.
Ik voel daar wat bij. Dus ik ga dan een beetje, dat is mijn go-to, is allemaal een beetje...
Het zou zomaar kunnen polariseren, terwijl
precies,
we eigenlijk heel dicht bij elkaar zitten.
Dan ga jij het nog belangrijker vinden, waar ik nog meer naar die andere kant. Terwijl eigenlijk vinden we ongetwijfeld... Ach, weet ik veel, ongetwijfeld. We vinden waarschijnlijk hetzelfde. Maar omdat we allebei onze eigen manier daar hebben om mee om te gaan, kan dat zomaar polariseren.
Jij zegt misschien eerst gewoon even uitleggen. Verstandelijk zeg je, weet ik dat het zo is. Zou je me uit kunnen leggen?
Ja, ik denk dan, ik heb natuurlijk ook wel vroeger posts geschreven. Fill your own cup of you can't pour from an empty cup. Dat heeft voor mij alles ermee te maken. Dus als ik mij niet belangrijk maak... En mijn emmer of kopje of daar gaan we weer met de metaforen is leeg. En wat heb ik dan nog over te geven? Het is grappig, want Gordon, daar hebben we het al vaker over gehad bij mijn opleiding. En ik heb daarna...
Thomas Gordon, hè?
Ja, Thomas Gordon, opleiding, verbindende communicatie. Ik heb een pilotgroep gedaan met allemaal ouders bij de school waar onze oudste toen zat. Daar gaf ik een training in effectief communiceren met je kinderen. En daar heb ik dat letterlijk gewoon beeldend gemaakt met een kan water en bekertjes... Ja, dus je hebt al die bekertjes. En dan had ik als laatste je eigen bekertje. En dat zat dan nog zo'n laagje in de kan. En dan had je zo ongeveer niks meer. Dus, de kan is dan van jezelf. Nou ja, weet ik veel.
Nou, de essentie is, denk ik,
je wil dat
hoe beter je voor jezelf zorgt... hoe beter je ook beschikbaar kunt zijn voor anderen. Dus het is niet met als doel om dan maar weer beschikbaar voor anderen te kunnen zijn. Want dat is een soort gevolg van die goede zelfzorg.
Ja.
Of die dat jezelf de belangrijkste maken. Maar het is juist dat ruimte biedt om verbinding te maken met een ander.
Precies. En dus ik denk dat... Ja, ik vraag me af, als we het zo uitleggen, of er iemand is die het daar niet mee eens is.
Ik denk dat de conditionering of het verhaal wat er al snel bij komt, is een soort egocentrisch, puberaal verhaal. Van ja, ik ben de belangrijkste, dus ik ga het lekker op mijn eigen manier doen. Kan me geen reet schelen wat jij ervan vindt.
Precies, ja. Ja, en ik dacht net nog even ook bijvoorbeeld... even als beeld nog daarvoor van... zo'n burn-out is voor mij zo'n typisch voorbeeld van... Hè, mensen die vinden dat ze heel veel moeten geven, hard werken. Want het is echt belangrijk. En we hebben afspraken gemaakt. Ik heb verantwoordelijkheden te nemen. Wie A zegt, moet ook B zeggen. Ik moet gewoon doorgaan. Tot die op een gegeven moment ineens uitvalt. En dan heeft hij niet alleen zelf heel veel last van, maar ook anderen. Dat is ook weer geen reden om dan maar jezelf belangrijk te maken, zodat anderen geen last van je hebben. Maar het beeld is daarmee volgens mij wel helder van, oh ja, het is super belangrijk om voor jezelf te zorgen. Om voor jezelf te zorgen, gewoon. Dus voor jezelf. En juist ook als je wil kunnen delen en geven en verbinden met anderen.
Ja, het is eigenlijk wel een boeiende vraag als je dit luistert. En je voelt dus ook weerstand erbij. Of er komen allerlei verhalen of overtuigingen de hoek omzetten. Om daar eens naar te gaan kijken. Van waar gaat dat over? En nou wil ik de vier vragen van Byron Katie erop loslaten. Maar daar gaan we nog een aparte aflevering over maken. Maar gewoon er eens bewust van zijn wat het bij je oproept.
Die kan je net zo goed andersom doen. Ook op ik ben de belangrijkste. Dus daar kun je ook de vier vragen van Byron Katie doen.
Ja.
Maar wat ik ook nog net dacht is dat jij zei van, ja, dan kan het zomaar lijken alsof het alleen maar over jezelf gaat. Of dat je zelf heel belangrijk... Ja, nee, het is ik ben de belangrijkste. Dat het allemaal over jezelf gaat. Hè? Dus dat is denk ik de associatie hier vaak is. Dat het een soort egoïsme is.
Voor mezelf ten koste van anderen.
Dat ja. Terwijl ik denk, oh ja, volgens mij kan ik... Als ik eerst mezelf het belangrijkste heb gemaakt, dan gaat het in contact met de ander, dus hoeft het daarna helemaal niet meer zo over mij te gaan en kan ik veel meer beschikbaar zijn voor de ander.
Ja.
Dus dat, ja, nou ja.
Ja, dat is wat in relaties en ook zeker in liefdesrelaties vaak gebeurt, is dat het gedoe vaak voortkomt uit, hoe zeg je dat? Ja, gewoon eigen stukken. Dus dingen van mezelf die ik nog veroordeel in mezelf, die ik nog lastig vind, waar ik nog een gemis ervaar, waar ik needy ben, zeg maar, mm-hmm. Dat soort dingen. Mm-hmm. En dat speelt gewoon heeft gewoon heel veel invloed dan in de gesprekken die ik voer, de relaties die ik aanga. En zodra ik, hoe zeg je dat? Zodra ik daarmee dat aangekeken heb, of dat herken überhaupt alleen al van mezelf, en misschien zelfs ook wel een stuk geheeld is, hoeft dat geen invloed meer te hebben op de verbinding die we aangaan.
Ja.
En daarmee kan de verbinding die we aangaan veel volwassener en ook dieper zijn dan dat het eigenlijk gebaseerd is op allerlei eigen stukken die ik nog niet aangekeken heb.
Ja.
Dus het komt juist de kwaliteit van je relaties ten goede.
Zeker.
Hoe belangrijker dat is het mooie, denk ik. Hoe belangrijker jij jezelf maakt, hoe meer dat ook je relaties ten goede zal komen.
Ja. Ja, en wat ook nog een wat volgens mij een belangrijke, als we naar de nuances gaan, is ik ben de belangrijkste in de hele wereld voor mij.
Mm-hmm.
En dat betekent niet dat ik ben de belangrijkste en jullie moeten mij ook allemaal de belangrijkste vinden. Nee. Dus je hebt zelfs eigenlijk, verwacht ik van jou dat jij jezelf de belangrijkste vindt, zodat jij voor jezelf zorgt, weet je wel?
Mm-hmm.
En ik mijzelf de belangrijkste vindt en ik voor mezelf zorg. Dus het is niet een soort ongelijkwaardig van, oh ja, ik ben de belangrijkste en iedereen moet mij de belangrijkste vinden. Daar zit een beetje dat ten koste van anderen. Want dat is natuurlijk wat we er helemaal niet mee bedoelen. Dat nee,
maar de grap is ook dat als je vindt dat anderen jou de belangrijkste moeten vinden, dan heb je waarschijnlijk nog een issue ergens met gezien worden, waardering, dat soort dingen.
Ja.
Want zodra je helemaal oké bent met jezelf, en daar geen oordelen meer over jezelf hebt, of tenminste weet waar ze vandaan komen en daarmee om kunt gaan, ben je ook minder gevoelig voor de oordelen van anderen. En heb mm-hmm. je die ook minder nodig.
Ja, dus de externe validatie op allerlei
dus
manieren.
Dus iemand die heel erg vindt dat anderen hem of haar belangrijk moeten vinden, daar zou ik ook tegen zeggen, ga eerst eens jezelf heel erg belangrijk mm-hmm. vinden. Dus dat is ook wel weer grappig, hè?
Maar, ja.
Nou ja, ik vermoed als je aan het meeluisteren bent, dat je wel ergens de op zijn minste klepel en
de klok en de klepel iets.
Nou dat. Ja, ieder de essentie is. Nou ja, ga ik in herhaling vallen.
Ik dacht net nog van waarom triggert hij mij zo? Dat heeft natuurlijk denk ik met wat zei ik ook alweer? Gewoon mijn eigen overtuigingen en conditioneringen te maken. En we hadden het hier vanochtend heel even over. Toen dacht ik ook, oh ja, want wat ik, als jij zegt ik ben de belangrijkste, dan de verhalen die dan in mijn hoofd opploppen is, oh shit, straks ben ik niet meer belangrijk. Of ik had net nog zo'n andere, maar die weet ik even niet meer. Ja, dus het roept iets op. Dat is interessant. Hè? Dus als iemand, als wij dat zeggen, oké, dit is belangrijk. Je vindt jezelf de belangrijkste persoon op de wereld. Wat gebeurt er dan? Wat plopt er dan omhoog? En voor mij is dat bijvoorbeeld, oh, dan ben ik straks niet meer belangrijk. Of jij vindt mij niet meer belangrijk. Hè? Dat is het bekend thema natuurlijk. Dat heb ik denk ik al in de podcast ook eerder genoemd. Dus dat is dan vervolgens het onderzoeken waard. Van, hey, waar En heb ik het dan nodig dat jij mij belangrijk vindt? Nou, voor onze relatie en ook voor mij persoonlijk is dat wel heel belangrijk. Maar heb ik het nodig? Dat is dan weer een andere, weet je wel? Daarmee ligt dat is het dat grijze spanningsveld, het grijze gebied of het spanningsveld van het nodig hebben. Daarmee kan ik jou verantwoordelijk maken, wat je niet bent, want ik ben zelf verantwoordelijk. En wat heb ik dan nodig om mezelf belangrijk te vinden? En nou ja, wat heb ik van jou in de relatie nodig?
En wat het spannende is dan hiervan, is dat je vaak, en allicht voor jou als luisteraar ook, ja, weet ik eigenlijk wel zeker, geldt voor ons ook, is dat zeg maar onze kwetsbaarheden elkaar aangetrokken hebben.
Ja.
En daarom zijn we ook zo'n goede match gebleken. En daarom zijn jullie als luisteraar ook zo'n goede match ooit geweest of nog steeds. Omdat je allebei je persoonlijke stukken hebt. Je allebei je gemis, je gebrek, je pijn. En die vullen elkaar heel goed aan. Die passen precies op elkaar. Dus er wordt vaak het beeld, bijvoorbeeld een man die op zoek is naar zijn moeder. En een vrouw die graag voor iemand wil zorgen. Nou, voilà, hebben we een koppel. Maar als dan één van die twee gaat zeggen van oké, ik ga niet meer mijn identiteit of mijn bestaansrecht halen bij de ander of halen in het contact met de ander. Ik ga nu helemaal voor mezelf zorgen en mezelf het belangrijkste maken. Dan kan dat een soort van heel ontwrichtend zijn in een relatie, want dan heeft de ander geen, die vindt dan niet meer die erkenning, zijnserkenning bijna in de relatie.
Terwijl dat is natuurlijk niet zo, maar zo ervaart iemand dat misschien. Ja.
En dat is ook waarom wij heel erg pleiten voor persoonlijke ontwikkeling hand in hand met je partner.
Doe het samen. Ja.
Omdat het hier vaak dus misgaat dat een van beiden zich ontwikkelt, ontdekt van, oh ja, ik ben ook de allerbelangrijkste. Waardoor het in de relatie opeens heel ingewikkeld wordt, omdat je partner dat niet mee kan maken en daarmee ook zijn bestaansrecht, zeg maar, verliest. En daarmee jullie relatie ook zomaar zijn bestaansrecht kwijtraakt. Terwijl dat helemaal niet nodig is.
Ja.
Maar die ontwikkeling loopt gewoon uit elkaar.
Ja, en het is grappig, want ik liet het even jou horen. Ik luisterde toevallig een podcast met Jay Shetty en Steven. Ik weet niet hoe die Steven verder heet, van het Diary of a CEO. En daar kwam dit thema ook terug. En hij zei, en ik denk dat dat zo is, dus dat is ook misschien een beetje die conditionering die waar dan even aangetornd wordt, is dat wij het heel een soort, dat wij mensen het, ja, ik weet even niet hoe ik het goed zeg, het mooi of belangrijk vinden als wij onszelf inschikken, zeg maar, hè? Dat wordt gewaardeerd.
Dienstbaarheid.
Ja.
Applaudisseren voor de zorg.
Ja, dus ook, ik zou niet zeggen, iedereen zegt, ja, niet ten koste van jezelf, maar ergens dat jezelf wegcijferen. Ja, terwijl als ik het zo zeg, ik kan me voorstellen dat iedereen die, als je luistert met je verstand, zegt van, oh ja, we snappen allemaal dat dat niet handig is. Maar ergens, onbewust, soms een beetje bewust, een beetje op dat randje, wordt dat wel gewaardeerd.
Het is toch een heel nobel ding.
Ja, precies.
Steeds.
Het wordt meer gewaardeerd dan helemaal gaan staan voor wat jij vindt, wil en nodig hebt.
En misschien wel heel krachtig en autonoom voor jezelf zorgen door niet voor de ander te gaan zorgen. Ja, dan nee, maar je leeft hier niet voor jezelf.
Ja.
Dat soort dingen.
Ja. En samen leven doen we toch samen. En dat is ook zo. Dus ik geloof daar ook in. En voor mij hoeft het niet het een of het ander te zijn. En als je helemaal vanuit een, als ik het metafoor weer even bij haal, vanuit een gevulde kopje lekker deelt, doe het, weet je wel. Ja. Maar het probleem is, denk ik, dat als we onszelf niet de belangrijkste maken en we gaan onszelf, want wat je dan doet is aanpassen, geven ten koste van jezelf, dat leidt uiteindelijk altijd naar wrok, resentment in een relatie. Dat gaat op lange termijn je relatie altijd schade aanbrengen. Dus je dromen uitstellen, niet gaan voor wat je zelf echt graag wil. Dan kom ik weer van, oh ja, dan ga je weer in dat zwart-witte. Oh, dus ik moet maar gewoon altijd doen wat ik zelf wil. Nee, maar maak het in ieder geval heel belangrijk. En zorg daarin goed voor jezelf.
Ja,
zeker. Want anders gaat het op de lange termijn ook zeker ten koste van je relatie. En dan ben je straks 60 en dan denk je, goh, of het is me niet gelukt en jeetje, nou, wat een spijt heb ik van alles wat ik niet gedaan heb. Of je denkt op je 60ste, ja, ik ga er toch maar een eind aan die relatie maken. Nu ga ik echt voor mezelf zorgen. Weet je wel, dan is het zo lang al zo gegroeid. En wat heb je nu nodig om gewoon nu jezelf de belangrijkste te maken en dat hand in hand met je partner te doen? Dat hij zichzelf ook de belangrijkste kan maken. En dat jullie dat samen doen.
Ja.
En dat met elkaar kunnen verbinden. Want daar geloof ik dan weer helemaal in. Dat je dat inderdaad niet alleen hoeft te doen en dat samenleven ook echt iets van samen is. En nou ja, oké.
En het toffe is, ik heb het heel veel in familieopstellingen gezien, dat een soort afgesplitst zielsdeel of kindsdeel, noemen we het dan. Mm-hmm. Dat iemand iets van zichzelf is kwijtgeraakt. Bijvoorbeeld, vader was veel aan het werk, moeder was depressief. Kon eigenlijk gevoelens niet zo goed voelen. Want ik heb dat nooit geleerd. Mm-hmm. Ik wilde voelen thuis, maar mijn vader was er niet om me te helpen. Mijn moeder was te veel met zichzelf bezig. Dus ik heb nooit geleerd om met gevoelens om te gaan.
Of het was tot last, dus ik heb het onderdrukt.
Ja, dus dat stukje heb ik maar weggestopt, want dat is niet handig. Daar was geen ruimte voor. En dat dan zomaar een beweging ontstaat van heel erg dienstbaar willen zijn aan anderen. En dan zie je bijvoorbeeld in een familieopstelling dat zo'n kindsdeel heel erg naar de moeder of naar de vader aan het kijken is. Mm. En dat de cliënt eigenlijk niet met zichzelf bezig is, maar meer met de ander bezig is.
Ja.
En dat het zo'n helende weg is om zichzelf te zien en de verbinding met zichzelf te maken. En wat ik dus ook tof vind, is dat dat heel vaak tot rust bij de ouders komt.
In een opstelling zie je
dat. In een
dat.
Opstelling, ja. Mm-hmm. Ja. Dus dat het op de onderstroom alles weer op zijn plek zit eigenlijk.
Ja.
Dus als iedereen zijn eigen plek inneemt in het familiesysteem.
Mm-hmm. Dan ontstaat er rust.
En op die plek heel goed voor zichzelf gaat zorgen, ja. Dan ontstaat er rust in het familiesysteem. Mm-hmm. En die werkt door naar de volgende generatie. Want als ik heel goed voor mezelf zorg en al die stukken van mezelf kan omarmen en daar ook verdriet om kan hebben voor wat ik daarin pijn ervaren heb.
Ja,
weet ik
dus
wat.
Het betekent niet dat je perfect hoeft te zijn. Nee.
Maar als ik weet van, oh ja, dat is ook voor mij en daar heb ik heel goed voor te zorgen. Dat heb ik echt te omarmen. Dat dient me niet meer om dat, zeg maar, te verstoppen.
Te onderdrukken.
Dan hoeven mijn kinderen ook niet meer voor mij te zorgen.
Mm.
En dan bied ik hen dus volledig de ruimte om ook heel erg goed voor zichzelf te gaan zorgen.
Ja.
En dat is toch ook wat ik voel hem nu in de bovenstroom, maar ook in de onderstroom zeker ook heel belangrijk vind. Dat mijn kinderen gewoon is het niet, heel goed voor zichzelf zorgen en niet voor mij gaan zitten zorgen.
Ja.
Maar zolang ik niet goed voor mezelf zorg,
gaan ze dat doen.
Gaan ze dat
is geen bewuste
volledig
keuze.
Onbewust,
ja.
Gaan ze dat ook doen.
Ja.
Dus het is niet alleen voor jezelf om het volle leven te ervaren.
Mm-hmm.
Maar het is ook om in een heerlijke, vrije relatie met je partner te staan. En het is ook om je kinderen in de volledige vrijheid te laten om helemaal voor zichzelf te zorgen.
Ja. Hey, en even in de praktijk, hè? Wat betekent dat nou voor jou, die zin? Hoe ziet dat er nu in de praktijk, in jou en in ons leven, in onze relatie uit?
Dat ik bijvoorbeeld mezelf afvraag van wat heb ik nodig om gelukkig te zijn. En dat heeft iets met bijvoorbeeld gaan wandelen. Daaruit, soms betekent dat ik me weer voorneem om vroeg mijn bed uit te gaan.
Ja.
Het linkt wel aan een gesprekje wat we vandaag met vrienden hadden. Van, stel dat je jezelf de belangrijkste zou maken en je zou niks meer doen omdat een ander dat zou verwachten van je, of om maar de bevestiging van anderen te krijgen. Met wie zou je dan nog afspreken? Met wie niet meer? Vond ik een best wel confronterende vraag. Want daarin realiseerde ik me, en dat deelden we ook, van ja, shit, ik denk dat ik nog regelmatig met mensen aan het afspreken ben, omdat ik denk dat dat hoort, of omdat ik denk dat dat goed is voor die ander, dus dat ik dat dan maar moet doen.
Mm-hmm.
Ik denk, oh ja, als ik echt heel goed voor mezelf ga zorgen, durf ik dan ook die ruimte in te nemen naar, weet ik veel, contacten waar ik misschien dan niet mee af wil spreken. Of nu in ieder geval niet. Dus nee zeggen, dat is, ik denk, dat doe ik al veel vaker.
Ja.
Afgelopen week nog een paar keer nee gezegd, ook tegen potentiële klanten.
Mm-hmm.
Waar we echt fijn geld aan hadden kunnen verdienen, zeg maar. Maar gewoon omdat ik voel, nee, ik ben hier niet, zeg maar, om hen te dienen. Ik ben hier niet om om met geld al mijn onzekerheden af te dekken. Wat heb ik nu echt nodig? En dan zeg ik dus nee.
Mm.
Jij? Hoe doe jij dat? Jezelf de allerbelangrijkste maken?
Nou, ik vind dat wel een uitdaging. Dus bij mij is dit wel, denk ik, eentje die veel soort, ik weet het, en hoe heb ik dat geïntegreerd? Daar zit wel nog een gat tussen. Ik denk ook wel, er zijn momenten dat ik het wel vrij makkelijk kan, hè? Dat ik...
Ja, jij hebt dat ook wel.
Met momenten kan ik heel makkelijk gewoon de boel laten, mijn boek pakken en gaan lezen. En dat is wat ik aan het doen ben. Weet je wel, zo. En soms is dat ook om gewoon dus te ontspannen en zelfzorg. En soms is dat ook omdat het, nou, daar hebben we het al eerder gehad, omdat andere dingen even heel lastig zijn en dan is het een soort
als het nog vlucht afdekken
of
dan.
Zo. Ja, ja, maar niet ook heel vaak niet natuurlijk. Even nadenken.
denk ondertussen zelf ook na als luisteraar.
Ja, en ik heb ook best wel vaak. Ik heb minder in bepaalde situaties dat ik sociaal wenselijk. Ik denk dat ik dat ook wel makkelijk soms kan laten. Denk ja, daar kan ik wel scheid aan hebben. Waar jij meer nog denkt van, oeh, dat is wel...
Een soort allemans vriend moeten zijn, dat heb ik wel.
Ja. Dus mijn moeder heeft wel eens gezegd van, jij bent ook niet echt heel sociaal, weet je wel.
Dat is eigenlijk een compliment misschien wel.
Nou, dat heb ik zo niet echt... Dat kan...
heb je zo niet ervaren.
Nee, daar zitten gewoon die twee kanten aan. Daar zitten die twee kanten aan. Want ik denk inderdaad dat ik me heel vaak niet... dan maar aanpas aan wat de norm is of zo. Of wat sociaal wenselijk zou zijn, inderdaad. Dat ik niet zomaar met iedereen een chit-chat, kletspraatje ga maken... omdat dat misschien gewenst zou zijn. En als ik daar geen zin in heb, dan doe ik dat gewoon niet. Er zit iets niet sociaals in. En er zit iets van heel veel zorg voor mezelf in. Ja, waarom? Dus ik vind het wel belangrijk dat als ik contact heb... dat het echt is, bijvoorbeeld. En niet dat het sociaal wenselijk is. Dan niet. Daar kan ik dan wel makkelijk wat meer scheid aan anderen hebben, zeg maar. Ja.
Ja, en de grap is, ik denk, ja, ik durf de stelling wel aan dat als iedereen in de wereld zichzelf de belangrijkste persoon op de wereld zou vinden en dat echt met zichzelf aan zou gaan, dan zou het er heel mooi uitzien, denk ik.
Ja, ik moet denken aan een voorbeeldje waar we het altijd heel lang geleden met vrienden wel eens over gehad hebben. Dat gaat meer over met de kinderen bijvoorbeeld. Dat we daarvan ook wel zeiden van, oh, als iedereen daarin ook zelf zijn grenzen dus helder zou hebben en kenbaar zou maken, zodat je niet als ouders soort moet heel moeilijk gaan zitten doen... dat je kinderen zich gedragen naar de wensen en verwachtingen van anderen. Dat was bijvoorbeeld in de trein. Dat haar zoontje gewoon lekker heen en weer ging rennen in dat gangpad... en dan een keer hoi hier zei en dit daar. En dat je dan als ouder kunt denken van... oeh, is het niet te veel, te groot, hebben anderen er last van... Terwijl als er iemand zou zijn die er last van heeft en zou zeggen van... joh, hey, ik probeer even dit of dat te doen... Het zou voor mij prettig zijn als het iets zachter is. Of ja, ik weet niet, hè. Maar dat we, als we ervan op aankonden dat iedereen daarin dus gewoon zijn grenzen kent en aangeeft. En dat je dus niet meer dat onuitgesproken af hoeft te tasten van, oh, hij zal nu wel denken of het is nu wenselijk dat. Dat is mega vermoeiend, energieslurpend en ook nog eens schadelijk voor relaties.
Zo, punt. Nou, ik moest nog denken, jij noemde kinderen en moeders. Wat dus in de opstellingen vaker gebeurt... is dat dan een cliënt contact maakt met dat kindsdeel... Mm-hmm. dat afgesplitste zielsdeel, daar naartoe beweegt... en dan uitspreekt, voor mij ben jij de belangrijkste persoon in de wereld. Ik zie jou, ik zal voor je zorgen, bij mij ben je veilig... en van dat soort dingen... Mm-hmm. En dan laten we de zinnen uitspreken. Voor mij ben jij de allerbelangrijkste persoon in de wereld. Heb je een vader, moeder? Ja, natuurlijk hebben ze sowieso belangrijker dan mijn vader. Belangrijker dan mijn moeder. Heb je een partner, vraag ik dan. Ja, belangrijker dan mijn partner. Heb je kinderen? Ja, belangrijker dan mijn kinderen. En dat is bijna altijd een hapering om dat te zeggen. Mm-hmm. En dat is misschien bij moeders wel meer dan vaders. Mm-hmm. Dat moeders dan moeite hebben om te zeggen... ik ben belangrijker dan mijn kinderen.
Ja.
En ik denk dat zeker voor je kinderen ook toch wel echt de meest... vruchtbare, helende weg is... dat jij de allerbelangrijkste bent... en dat daarna je kinderen komen.
Ja. Ja, en voor mij gaat dat gelijk... dus helemaal over die beschikbaarheid.
Ja.
Want als je is, dat betekent niet dat je niet beschikbaar bent... of kunt zijn als je kinderen je nodig hebben. Want juist omdat je beschikbaar wil zijn... als zij je nodig hebben... heb je jezelf het belangrijkste te maken.
Ja. That's it. Volgens mij is het punt helder. Mm-hmm. En als jij en je partner dit allebei doen... dan ga je een fantastische relatie houden, hebben, krijgen.
Ja. Met natuurlijk ook ongemak en lastige dingen. Want zeker. Dat ga je natuurlijk tegenkomen. En dat is ook helemaal oké. Weet je wat? Het is geen. Dit is niet de weg van de minste weerstand. Of misschien wel, maar op korte termijn misschien niet.
En het is helemaal in lijn met die visie van je neemt dan de volledige verantwoordelijkheid voor jezelf.
Ja. En daarvoor heb je soms misschien wel ingewikkelde gesprekken te voeren en situaties onder ogen te komen.
Omdat je pijn tegen gaat komen, verdriet, onvervulde verlangens.
Ja.
Ja. Maar zolang je maar weet dat het jouw behoeften zijn... en dat jij als enige verantwoordelijkheid verantwoordelijk bent daarvoor... Mm-hmm. En dat jij de allerbelangrijkste bent, dus dat er ook helemaal mag zijn. Als je partner dat ook voelt, dan ga je daar hele mooie verbindende gesprekken over voeren.
Ja.
En wij gaan jullie daar graag in voor. En wij zijn ook niet perfect, wij leren daar ook in.
Ja.
Maar juist daarin... Nou ja, kunnen we jullie ook meenemen en een veilig proces voor jullie faciliteren.
Zo grappig, hè? Want ik kan dan nu al een soort weer... ga ik even denken vanuit de kritische luisteraar. ik dacht ineens even aan Moeder Teresa, weet je wel? Wat het beeld is voor dienstbaarheid, sacrificing. Maar goed, ik heb er geen conclusie nog.
Maar je hebt wel ergens genoemd. Ik denk dat er een heel groot verschil in zit. Heb je heel goed voor jezelf gezorgd? En is het echt een autonome keuze om iets te betekenen,
precies,
voor die ander?
Precies, ja.
Of beteken je iets voor de ander om daar eigenlijk iets in te
voor
halen
jezelf
voor jezelf?
Te halen. Ja, nee, ja. En ik denk juist, nogmaals, dat geloof ik echt, dat als je jezelf de belangrijkste maakt, dat je er dan vervolgens zo kunt zijn voor een ander, dat het inderdaad niet meer over jou gaat, zeg maar. En dat is natuurlijk veel krachtiger dan als je het wel doet vanuit ego of vanuit om bestaansrecht of identiteit daaruit te ontlenen.
Ja, ja, zeker.
Nou, volgens mij is die wel helder, toch? Of niet? Ik ben super benieuwd wel, ja. Want, nou ja, zoals we al zeiden, wij hebben deze al een paar keer genoemd. Dat zorgde voor wat weerstand of iets bij mij. Omdat ik daar iets bij voel. En ik ben heel benieuwd, hoe is dat voor jou als je dit hoort?
Ja. En wat heb jij te doen om jezelf de allerbelangrijkste persoon in de wereld te laten zijn?
Ja. Wat is misschien is leuk om gewoon gelijk heel concreet te maken. Wat is één ding waar je mee zou stoppen als je jezelf de belangrijkste persoon maakt? En waar kun je dus als op dit moment, als je nu luistert, mee stoppen omdat jij de belangrijkste bent?
Deze podcast luisteren. Nee, deze aflevering, nee. Nee, niet dus.
Nee, ja, ik weet niet. Ja, dat mag. Als dat nodig is voor jou. Maar gewoon een serieuze vraag, hè?
Ja, ja.
En laat het weten.
Ja, en neem maar je eerste gedachte heel erg serieus.
Ja, zeker.
Dat is heel vaak bij dit soort dingen. Waarschijnlijk het eerste wat oplopt is, zou zomaar kunnen dat dat is. En dat je daar vervolgens allerlei verhalen bij maakt.
Precies.
En nou, zus en zo.
Zo groot is dat ook weer niet, of dit of dat.
Maar
nee,
onderzoek
inderdaad.
Je eerste gedachte maar eens heel
zeker.
Serieus. Het zou kunnen dat dat hem is.
Goeie. Ja. Paardenwater is op. We moeten paardenwater geven.
Ja, nou, goed moment om af te ronden.
Precies.
Laat ons weten wat je ervan vond. Laat ons weten als we met je mee kunnen denken of met jullie. Wil je hier samen als stijl in groeien, boek die kennismaking. Dan verkennen we samen wat we voor jullie zouden kunnen betekenen.
Heel graag.
En voor nu bedankt voor het luisteren.
Yes, fijne dag.
Doei.